de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Exodus 16. Exodus 16. De te zingen psalmen zijn psalm 78, vers 12. Psalm 63, vers 3. Psalm 105, vers 3 en 22. Psalm 103, vers 4. En Psalm 81, vers 11 en 12. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Exodus 16. En de te zingen psalmen zijn Psalm 78, vers 12. Psalm 63, vers 3. Psalm 105, vers 3 en 22. Psalm 103, vers 4. En Psalm 81, vers 11 en 12. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 78 en daarvan het 12e vers. Daar God voor hen bezorgd in hunne noden, de wolken zelfs van boven had geboden, de hemeldeur ontsloten, mild in het zegenen en het manna doen rondom hun tenten regenen, opdat zijn volk ten blijk van zijn trouw dit hemelkoren op reis genieten zou. Psalm 78, het 12e vers. deze morgen voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet en zingen daarna uit Psalm 63 het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Psalm 63, het derde vers, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboren onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelve. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doorslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Amen.
woord van God tot ons uit het Oude Testament, uit het boek Exodus. En daarvan het 16e hoofdstuk. De Heere geeft aan zijn volk brood uit de hemel, het manna. Onze schriftlezing, Exodus 16.
Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan de 15e dag, de 2e maand, nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de kinderen Israëls zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heeren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten, want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om deze ganse gemeente door een honger te doden. Toen zeide de Heere tot Mozes: Zie, ik zal voor u lieden brood uit de hemel regenen, en het volk zal uitgaan en verzamelen, elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. En het zal geschieden op den 6e dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben, dat zal dubbel zijn boven hetgeen dat zij dagelijks zullen verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls: Aan den avond, dan zult gij weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien, terwijl hij uw murmureringen tegen een Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat gij tegen ons murmureert? Voor zeide Mozes: Als de Heere uw lieden aan den avond vlees te eten zal geven, en aan den morgen brood zal tot verzadiging, het zal zijn, opdat de Heere uw murmureringen gehoord heeft, die gij tegen hem gemurmureerd. Want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen den Heere. Daarna zeide Mozes tot Aaron: Zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls: Nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. En het geschiedde, als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israëls sprak en zij zich naar de woestijn keerden, zo zie, de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende: Ik zal de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende: Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan den morgen zult gij met brood verzadigd worden, en gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En het geschiedde aan den avond dat de kwakkels opkwamen en het leger bedekten, en aan den morgen lag de dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, en zie, over de woestijn was een klein rond ding, klein als rijm op de aarde. Toen de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij, den een tot den ander: Het is man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Verzamel daarvan een ieder, nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degenen die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden alzo en verzamelden, de een veel en een ander weinig. Doch als zij hem met een gomer maten, zo had degene die veel verzameld had niets over, en die die weinig verzameld had ontbrak niet. Een iegelijk verzamelde zoveel als hij eten mocht. En Mozes zeide tot hen: Niemand laat er daarvan over tot in morgen. Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot in morgen. Toen wiesen er wormen in, en het land en het werd stinkende. Dies werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu verzamelden dat allen morgen, een iegelijk, nadat hij te eten mocht, want als de zon heet werd, zo versmolt het. En het geschiedde op den 6e dag, dat zij dubbel brood inzamelden, 2 gomers voor 1, en al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het Mozes. Hij dan zeide tot hen: Dat is het, dat de Heere gesproken heeft, morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heeren. Wat gij bakken zult, bak dat en ziet. Wat gij zieden zult en al wat overblijft, leg het op voor u in bewaring tot den morgen. En zij legden het op tot den morgen, gelijk als Mozes geboren had. En het stond niet, en er was geen worm in. Toen zeide Mozes, eet dat heden, want het is heden de Sabbat des Heren. Gij zult het heden op het veld niet vinden. 6 dagen zult gij het verzamelen. Nog op den 7e dag is de Sabbat, op den 7e zal het niet zijn. En het geschiedde aan den 7e dag dat sommigen van het volk uitgingen om te verzamelen, doch zij vonden niet. Toen zeide de Heere tot Mozes, hoe lang weigert gij lieden te houden mijn geboden en mijn wetten? Ziet, omdat de Heere u lieden den Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan den 6e dag voor 2 dagen brood. En ieder blijven in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats gaat op den 7e dag. Alzo rustte het volk op den 7e dag. En het huis Israëls noemde zijn naam man. En het was als korianderzaad wit, en de smaak daarvan was als honingkoeken. Voor zeide Mozes, dit is het woord dat wel de Heere bevolen heeft, vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, omdat zij zien het brood dat u lieden heb de eerder gegeven in deze woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Ook zeide Mozes tot Aaron, neemt een kruik en doe een gewoon vol man daarin, en zet ze voor het aangezicht des Heeren, tot bewaring voor uw geslachten, gelijk als de Heere aan Mozes geboren had, alzo zetten ze Aaron voor een getuigenis tot bewaring. En de kinderen Israëls aten man 40 jaar, totdat zij in een bewoond land kwamen. Zij aten man, totdat zij kwamen aan de palen van het land Kanaan. Een gewommer nu is het 10e deel van een eva.
Wij gaan samen zingen uit Psalm 105 en daarvan het 3e en het 22e vers. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En ook het 22e. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood, verzadigd. Psalm 105, het 3e en het 22e vers.
Thank you.
prediking staan we stil bij Exodus 16. En als kerntekst zou ik met u willen lezen het 12e vers uit Exodus 16. Exodus 16, vers 12. Ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende: tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden, en gij zult weten dat ik de Heere, uw God ben. Als thema van de prediking: het brood uit de hemel. Het brood uit de hemel. En we gaan letten op drie gedachten. Als eerste: gegeven aan een murmurerend volk. Als tweede: gegeven uit genade. En als derde: gegeven tot verzadiging. Dus het brood uit de hemel, als eerste gegeven aan een murmurerend volk, als tweede gegeven uit genade, en als derde gegeven tot verzadiging. We zien deze morgen het volk van Israël op reis door de woestijn Sin. Dat is de woestijn rondom de berg Sinaï, waar ze over 2 weken zullen staan. Nu zijn ze een maand onderweg nadat ze uit Egypteland bevrijd zijn. En daar zien we ze trekken, dat hele volk, door de woestijn. Dor, heet en kaal. En waar ze naartoe gaan, ze weten het niet. Ze zien geen weg door de woestijn. Maar ze moeten achter de wolk en de vuurkolom aan. En ons hoofdstuk maakt bekend dat ze vertrokken zijn uit Elim, een plaats met 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. Daar was water en schaduw. Ja, want als het gaat om water, heeft zich al het een en ander afgespeeld. Ze waren bij de Schelfzee vertrokken en toen hadden ze 3 dagen getrokken door de woestijn. Ja, en ze hadden geen water. Ze hadden om zich heen gekeken, waar is hier water te vinden? En toen waren ze in Mara aangekomen. En daar was wel water, maar het water was bitter. Je kon het niet drinken. Water als de eerste levensbehoefte. En dan bitter water. Daar lezen we ook dat het volk tegen Mozes murmureert en ze zeggen het: wat zullen wij drinken? En dan roept Mozes tot de Heere. Hij werpt een hout in het water en dat bittere water wordt zoet. De Heere zorgt voor zijn volk. En daarna zijn ze naar Elim gereisd. Er was water in overvloed. En nu zien we het volk trekken in de woestijn Sin. En dan lezen we het opnieuw, dat het volk murmureert. De vergadering van de kinderen Israëls murmureert tegen Mozes en Aaron in de woestijn. En kinderen, wat is eigenlijk murmureren? Je zou kunnen zeggen dat is mopperen. In opstand komen. En het zijn er niet zomaar een paar die mopperen. Maar heel de vergadering van de kinderen Israëls. Het volk in het algemeen. Missie is dat gemompel bij een paar begonnen. Dat ze om zich heen hebben gekeken. Ze zien alleen maar woestijn. Ze zien geen weg waar ze naartoe gaan. En in hun hart het wantrouwen tegen Mozes en Aaron. Maar bovenal wantrouwen tegen God die hun leidsman is. En ze mompelen wat verwensingen. Ze spuwen hun gal over anderen uit. Ze steken anderen aan. En tenslotte is het dat een geest van ontevredenheid zich over het volk meester maakt. Ze doen er niet meer stiekem over. Maar het wordt nu openlijk gezegd. De ganse vergadering murmureert. Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten, want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Het volk Israël verlangt terug naar Egypte. Ze hadden dat in Exodus 14 ook al uitgeroepen. Toen Farao hen achtervolgde en voor hen de zee lag, toen hadden ze ook tegen Mozes gezegd: hebt gij ons daarom, omdat er in Egypteland gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypteland uitgevoerd hebt? En hier zien we het opnieuw. Nadat ze een maand bevrijd zijn uit de slavendienst van Egypte, hebben ze nu al een rooskleurig beeld van hun oude bestaan. Nu ze in de woestijn zijn, dan denken ze terug en praten ze elkaar voorstellingen aan dat Egypte zo slecht nog niet was. En daar zaten ze bij de vleespotten, hadden ze brood in overvloed. Dat volk wil wel bevrijd zijn, maar wel op eigen voorwaarden. Maar gemeente, de Heere oefent zijn volk in gehoorzaamheid, of ze hem als leidsman vertrouwen en naar zijn geboden leven. De gegeven vrijheid verplicht hen tot gehoorzaamheid. Maar bij het volk is het een en al wantrouwen. In hun ogen is Egypte als een hof van Eden. En Mozes, die door de Heere als leider is aangesteld, hij moet het ontgelden. Hij wordt ervan beschuldigd dat het zijn wil is om heel het volk te doden in de woestijn. En opeens is in hun voorstelling de farao een goede koning. Misschien vraag je je af, is dan het volk compleet vergeten hoe het in Egypte was? Zijn ze dan vergeten dat het een slavendienst was met die slavendrijvers? Zijn ze dan vergeten dat Farao het bevel gaf om alle jongetjes te doden, te verdrinken in de Nijl? Het volk murmureert. Wat had het moeten doen? Misschien zegt een van onze kinderen: je kunt beter tot de Heere bidden. Precies. En wat hadden de Israëlieten al veel gezien van Gods wonderlijke wegen, van zijn uitreddingen. Uit Egypte bevrijd, door de Schelzee, droogvoets doorgeleid. Ze hadden drinkwater gekregen. Ze waren niet tekort gekomen. Maar in hun nood zoeken ze niet de weg tot de Heere, maar minachten ze hem. Wat dat betreft geeft Jeremia in Klaagliederen 3 ons een ander voorbeeld. Dan zegt hij: ik ben een man die ellende heeft gezien. Hij begrijpt God niet. En toch zegt hij: de Heere is het die in zijn voorzienigheid mij in duisternis heeft gebracht en niet in het licht. In de nood klaagt hij zijn nood aan God om de toevlucht tot de Heere te nemen. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar het volk klaagt. Ze buigen niet voor God, maar hebben harde, wantrouwende gedachten tegen God. De dienstknechten van God moeten het ontgelden, maar uiteindelijk is het opstand tegen God. Ja, zo kun je ook mensen vandaag tegenkomen. Teleurgesteld. Teleurgesteld in de kerk, teleurgesteld in mensen. Niemand die het goed doet. En ondertussen verschuil je erachter: maar zit er ten diepste minachting, wantrouwen tegenover God. Als die gedachte nou bij ons leven, moeten we onszelf de vraag eens stellen: zijn wij ook al teleurgesteld in onszelf. Want met al dat murmureren was het volk van Israël God vergeten, maar ook de grote daden van de Heere vergeten. Alsof God ook vandaag niet machtig is om hen te verlossen. Alsof zijn naam vandaag ook niet is wonderlijk. Is God dan machteloos geworden dat hij geen raad weet met uw omstandigheden? Zou het de Heere uit de hand lopen? Of willen wij de Heere de weg voorschrijven? God vraagt aan zijn volk en aan ons om ons leven in zijn hand te leggen. Hem te vertrouwen, te gehoorzamen. Want Heere, want gemeente, dat volk, dat zit niet zo ver bij ons vandaan. Het volk bevrijd uit Egypte, verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Wat heeft de Heere met u gedaan? God heeft met u zijn verbond opgericht. Zijn woord aan u gegeven. In zijn woord zijn beloften aan u gegeven. Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat verplicht ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om hem, de enige God, aan te hangen, te geloven, hem alleen te vertrouwen. En wat doen we? Precies het tegenovergestelde. Dat murmurerende volk en die murmurerende gedachten zijn de gedachten van ons vlees. Sinds onze val in het paradijs alleen maar vijandschap tegen God. En we klachten over God, hoe het gaat in mijn leven. Waarom ik dit mee moet maken, had de Heere dat niet kunnen voorkomen? Klachten, murmureren tegen de Heere. Of een andere murmurering, had de Heere het niet kunnen voorkomen dat Adam in het paradijs gezondigd heeft? Waarom heeft de Heere toegelaten dat alle mensen in Adam gezondigd hebben? God had het toch ook anders kunnen doen? Murmureringen van mijn eigen verdorven bestaan. Opstand tegen God. Dat murmureren zit in ons allemaal. En de een die doet het openlijk, die zegt, ja, ik ben wel gedoopt. Ik ben ook wel opgegroeid in de kerk. Maar het is veel beter om gewoon te doen wat je zelf wilt. Had mij maar gelaten in het café. Laat mij maar leven voor mijn geld. En je praat jezelf aan alsof de dienst aan de Satan, dat een slavendienst is, beter is om de Heere te dienen. En de een doet het openlijk, de ander denkt het. En ik vrees dat het bij velen ook zit, zelfs achter een zwart pak. Omdat het zit in ons aller hart. Heel de vergadering van de kinderen Israëls murmureerde. En ook Gods kinderen, die hebben daarmee te strijden. Omdat ze datzelfde boze hart hebben. Ja, er kunnen momenten zijn dat je met Jeremia in klaagliederen mag zeggen, het is goed dat men hope en stil zij op het heil des Heren. En er kunnen ook momenten zijn dat je het niet begrijpt. Waarom de Heere een weg gaat waar je zelf de weg niet ziet. En dat zo dat oude hart weer opspeelt en de opstand tegen God er weer is. Maar zou de Heere ook niet leiden in een woestijn waar wij de weg niet zien om ons te leren om op Hem alleen te vertrouwen. Want Hij alleen is ons vertrouwen waard. Want gemeente, al die murmureringen van ons is ten diepste samen te vatten met ongeloof. En ongeloof, zonde, opstand tegen God. En geen mens is daarom ook te verontschuldigen voor de Heere. Waar Hij zijn verbond heeft opgericht, verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, is geen mens te verontschuldigen, ook niet voor de minste gedachte, voor de minste klacht die wij tegen God uiten. Het was onze eerste gedachte, gegeven aan een murmurerend volk, als tweede gegeven uit genade. Als we onszelf nu herkennen in het volk van Israël, in die murmurerende mensen. Ze murmureren tegen Mozes en Aaron, maar daarmee tegen God. En ze zeggen tegen God, Egypte is eigenlijk veel beter. De dienst van de Satan is veel beter. Weet u wat we zeggen tegen de Heere? U hebt lust in onze dood. U leidt ons in de woestijn om ons allemaal om te laten komen. U hebt lust in onze dood en niet in ons leven. Ziet u hoe ver het ongeloof gaat? Het wantrouwt God en het gaat zo ver om God te beschuldigen dat Hij lust heeft in onze ondergang. Nou, misschien zegt er iemand, nou dat gaat wel heel ver. Zo ligt het bij mij niet. Al heb ik misschien wel wat te klagen en al ben ik nog onbekeerd. Nee, om nou te zeggen dat God lust heeft in mijn dood, dat zeg ik niet. Elke dag als wij onbekeerd zijn, zeggen we dat. Het ongeloof. Elke dag dat wij aan God voorbij leven, zeggen wij tegen de Heere, Heere, U hebt lust in onze dood. En je trekt de Heere in heel zijn bestaan, in heel zijn wezen, in twijfel. Je trekt zijn belofte in twijfel, dat Hij gewillig en barmhartig is. Dat is ons bestaan. En daar gaat God spreken. Hij spreekt tot Mozes. Wat zou je daar verwachten? Dan is het toch rechtvaardig van God om zijn oordeel aan te kondigen. En het ook direct te voltrekken. Als Hij, als de Almachtige, het volk bevrijd heeft uit de slavendienst. En dat is nou zo ondankbaar ziet. Dan kan het toch niet anders of het wekt Gods toorn op. Waar wij zeggen dat God lust heeft om ons te doden, dan zou je toch ook verwachten dat de Heer het doet. Maar dan zie je in Exodus 16 iets heel wonderlijks. Het is onbegrijpelijk, maar er klinkt geen één verwijt. Geen één woord waarin Gods toorn zichtbaar wordt. Is God dan niet toornig? Toornt Hij niet over de zonden? Jawel. Laten we ons ook niet vergissen. Alsof God de zonden niet serieus neemt. Maar let dan maar op vers 9 en 10. Dan krijgt Aaron de opdracht om het volk te verzamelen. Voor het aangezicht des Heren. God heeft hun murmureringen gehoord. En juist dan verschijnt de heerlijkheid des Heren in een wolk. God laat nadrukkelijk iets zien dat hij heilig is. Zijn majesteit. En voor zijn heiligheid kan geen zondaar leven. Dan lees je niet dat het volk nog wat zegt. Ze moeten zwijgen. Hoe durfden zij zich tegen de Heere, de Heilige, zich verheffen? God bestraft zijn volk, maar niet met woorden en zeker niet met daden. Dat is anders als wij nummer 11 naast onze geschiedenis leggen. Dat vindt plaats nadat de Heere zijn wet heeft gegeven op Sinaï. Dan murmureert het volk opnieuw. Ze zijn het manna, het brood uit de hemel zat. Ze willen wel weer eens vlees. En dan ontsteekt de toorn van de Heere. God geeft ook dan kwakkels, een soort patrijzen of kwattels. En die eten ze op. En als ze nog kauwen op het vlees, ontsteekt de toorn van de Heere. En er komt een grote plaag en velen sterven onder het volk. Maar hier als het volk nog maar een maand onderweg is, laat de Heere zijn grote langmoedigheid zien. Groot geduld. Nog geen vuur uit de hemel. Nog geen plaag onder het volk. God handelt zacht met hen. Ze zijn immers nog maar net uit Egypte. Ze hebben nog maar iets gezien van Gods macht en zijn algenoegzaamheid. Maar hoe meer ze gezien en ervaren hebben, hoe meer de Heere ook verwacht dat ze vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dus hoe verder ze komen, dat de Heere ook zijn toorn laat voelen en ervaren. En misschien is dat ook wel in uw leven herkenbaar. Hoe meer zegeningen de Heere gegeven heeft, hoe langer je onder het woord verkeerd hebt, hoe zwaarder de Heere zijn toorn laat drukken. Straft vanwege ongeloof en zonde. Hier is het wonderlijk. God zegt door Mozes dat hij brood uit de hemel zal laten regenen. Wat denk je? Zullen de Israëlieten daar niet beschaamd zijn geweest? Zij die terugverlangen naar Egypte, zij die Gods toorn, Gods oordeel verdienen. En dan laat de Heere brood regenen. Dat woord dat gebruikt wordt voor regenen in het Hebreeuws, dat wordt ook gebruikt bij de plagen van Egypte. In Egypte heeft de Heer het ook laten regenen, in die zevende plaag. Als Farao zich verhardde en ongehoorzaam was, en nu is het volk ongehoorzaam, in Egypte liet de Heer het hagel regenen. Zo'n zware hagel, dat iedereen die nog buiten is, gestorven is. En nu is het volk ongehoorzaam en de Heere laat brood, geen hagel, brood uit de hemel regenen. Voor murmurerende mensen. Is dat niet onbegrijpelijk? Voor u lieden, voor u die murmureert, u die zegt dat ik uw dood zoek, zegt de Heere, ik zal brood uit de hemel laten regenen. Geen brood dat ze alleen maar zien, maar brood waarvan ze ook mogen eten. Brood voor u. Dat is onverdiende goedheid. Genade. Het brood zal uit de hemel regenen. Dan laat de Heere zien, ik ben niet karig, ik deel ook niet mondjesmaat uit. Ik laat het regenen uit de hemel. Ik deel ook niet uit met tegenzin. Ik open de hemel mild en overvloedig voor u. opdat u weet dat ik de Heere uw God ben. Gemeente, zo genade die de Heere bewijst aan een murmurerend volk, die des te meer ons hart verbreken. Als de Heere aan een murmurerend volk laat zien wie hij is. Was de Heere verplicht om de hemel te openen? Nee, niets in ons mensen dat hem daartoe verplichtte. En zeker gelet op al dat wantrouwen en die kwade gedachten van ons tegenover de Heere, is het ook zeker niet verdiend. Maar God heeft goede gedachten over slechte mensen. En mensen die kwade gedachten hebben over hem, daar heeft de Heere gedachten van vrede. God is geheel anders dan bij mensen. God geeft brood, het regent uit de hemel. En als daar 's morgens de dauw optrekt, ligt dat brood in de woestijn. Klein, rond en wit. De mensen zien het, maar ze weten niet wat het is. Dat zeggen ze ook. Wat is het? In het Hebreeuws kun je deze vraag, wat is het, moeilijk vertalen. Het is vertaald in de Statenvertaling met man. Betekenis is dus onzeker. Wat is het? Man. God noemt het brood uit de hemel. Zo ook in Psalm 78. En het regende op het man om te eten. Hij gaf hun hemels koren. Dit brood uit de hemel is genade. Het komt bij God vandaan. En wat denk je, zou er in Gods voorraadschuur ooit gebrek zijn? Nee. Aan murmurerende mensen geeft de Heere brood uit de hemel. Is dat nu anders? Als wij tot de ontdekking zijn gekomen dat het murmureren ons oude bestaan is, ons vlees. Niemand uitgezonderd. Zendt God vanmorgen tot u brood uit de hemel. En hij laat het tegen alle verdiensten van u in zien. Ik heb geen lust aan uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Tegen al die wantrouwende en minachtende en vijandige gedachten van ons in tegenover de Heere, opent God zijn hart. Ik heb geen lust in uw dood. Het volk kent dit brood niet. God moet het bekendmaken. Hij moet hun ogen openen. En dat is vandaag niet anders. De Heere moet het ook ons bekendmaken, waar wij alleen maar wantrouwen hebben tegenover hem en zijn woord. God regent op u manna uit de hemel. Hij zendt vandaag zijn woord. En in het evangelie, in zijn woord, biedt hij zijn eigen zoon aan. God de Vader heeft vanuit zijn eeuwig welbehagen, waarin hij heeft gedachten van vrede, tegen en over rebellerende mensen, geeft hij het liefste wat hij heeft, zijn eigen zoon, tegen alle verwachting in. Het welbehagen van God, omdat God in zichzelf de genadige en barmhartige is. En kinderen, zo zie ik de Heer Jezus staan. Als de Zoon van God uit de hemel nedergedaald. En daar onderwijst hij ook ons. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Maar ik ben het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten. het niet sterven. God geeft zijn Zoon pure genade, oneindige zondaarsliefde. En hij is werkelijk zo wit, zo rein, omdat er in hem geen zonde te vinden is. Volkomen rein, onschuldig, vlekkeloos. En gemeente, God is in Christus niet karig. Maar in Christus geeft hij alles. Een volkomen zaligheid. God geeft vanuit de hemel verlossing voor zondaren. Gemeente, als het uit de hemel komt, hoeft u er niet aan te twijfelen of dit volkomen is of niet. Als het uit de hemel komt, is God de Vader zelf in dit offer, in dit manna, in dit brood des levens voldaan. Jezus Christus, hij heeft aan de wil van zijn Vader voldaan, aan het eisende recht. Wat ligt er een heerlijkheid in het brood des levens? Het is om van te leven. Hij is op zoek naar uw behoud, waar we allen gezondigd hebben en allen de heerlijkheid van God missen. Zendt God zijn eigen Zoon, biedt hij uit genade de zaligheid aan in het bloed van de Heer Jezus Christus. Volkomen zaligheid. Om uit niet gerechtvaardigd te worden, uit zijn genade, door de verlossing die in Christus is. Het was onze tweede gedachte. Gegeven uit genade. Laten we weer zingen uit Psalm 103. Het vierde vers. Waar we het ook zingen. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. Psalm 103, het vierde vers.
Thank you.
groter de hemel. We hebben stilgestaan bij gegeven aan een murmurerend volk. Als tweede gegeven uit genade. Als derde gegeven tot verzadiging. God laat manna regenen uit de hemel. Gegeven uit genade aan opstandelingen. God laat zien dat hij barmhartig is, genadig en langmoedig. Het volk krijgt brood tot verzadiging in overvloed. Brood uit de hemel. Wat een beeld is van dat brood des levens. De Heere Jezus Christus. Van God gegeven uit genade aan opstandelingen tot behoud. En zo geeft de Heere manna aan zijn volk. En de Heere geeft er zijn wet, zijn bevelen bij. Ze moeten elke dag manna verzamelen, zoveel dat ze die dag nodig hebben. Ze mogen geen manna bewaren tot de volgende dag, want de Heere geeft elke dag manna wat ze nodig zijn. En als derde, op de zesde dag moeten ze 2 porties verzamelen, omdat de zevende dag de dag des Heeren rustdag is. Als ze dat tweede portie bewaren, dan blijft het de zevende dag goed. En naast de gift van manna, van brood, geeft de Heere diezelfde avond ook nog vlees. De Heere geeft altijd meer dan dat wij verwachten en wij denken. En in het geven van die bevelen beproeft de Heere zijn volk of ze ook vertrouwen op hem. Of ze vertrouwen op hem en zijn woord. Je kunt wel eten van dat manna, maar als je niet gelooft dat de Heere morgen weer manna geeft, dan schrok je alles bij elkaar en dan probeer je wat te bewaren voor de volgende dag. En eigenlijk is dat weer die minachtende gedachte. Ja, zou de Heere morgen ook wel manna geven? Is de Heere wel te vertrouwen? Zou die wel doen wat hij zegt? De Heere beproeft, verzoekt het volk. Nee, dat doet hij niet omdat de Heere niet weet wat er in het hart van het volk leeft. En in uw hart leeft en mijn hart. Dat weet de Heere wel. Hij weet van wat maaksel wij zijn. Dat we van nature allemaal hem verachten en wantrouwen. Maar de Heere beproeft zijn volk omdat hij ze wil onderwijzen, wil leren gehoorzamen aan zijn woord. Om in het woord te vertrouwen op de Heere. God laat zien dat hij geen kille, passieve God is. Hij ontfermt. Maar hij vraagt ook gehoorzaamheid. Hij heeft zich verbonden. In het verbond ook aan ons. En juist deze verbondsrelatie, waarin hij zichzelf bekend maakt, eist ook nieuwe gehoorzaamheid. Hij beproeft of het volk leeft niet alleen bij dat brood, maar leeft bij het woord dat uit zijn mond uitgaat. En zo ook voor ons. Of wij leven bij de beloften van God. God zal manna uit de hemel regenen. En dan moeten de mensen verzamelen. God laat manna uit de hemel regenen. Hij geeft u zijn woord. En in het woord het brood des levens. Hebt u niet te danken aan uzelf, maar aan Gods genade. God geeft zijn Zoon en Jezus Christus komt in het woord tot u. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Ik ben het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Eet van mij. Maak gebruik van mij. Wat doen we dan? Of zitten we dan in de kerk en zeggen ja, de Heere eist wel van mij dat ik mij bekeer, het evangelie geloof, maar ik kan mij niet bekeren. Dus ja. Die gedachte is een murmurering. U geeft God de schuld dat u zich niet bekeren kunt. Hetzelfde geldt voor geloof. Ja, geloof is een gave van God, dat is ook waar. Dus ja, ik wacht het maar af. U wantrouwt de Heere waar Hij zijn genade aan u aanbiedt. Ongeloof. Schuld voor God. Waar zit het probleem? Bij al dat murmureren van ons, bij al dat ongeloof, als we daar nog in leven, is het probleem dat we nog niet zien wie we zijn voor God. En dat de volkomen zaligmaker ons nog te min is. Want als je niets meer hebt en niet meer weet hoe het moet, is dan dat manna uit de hemel niet de enige weg tot behoud, die alles geeft, in wie alles te vinden is? Juist waar je ziet, Heere, ik kan mij niet bekeren, maar ik wil mij ook niet bekeren, dan hebt u alle reden om tot Christus te gaan, Heere, ontferm u mijner. Om gebruik te maken van Hem. En als het ongelovige hart nou schuld is voor God, heb je alle reden om tot Christus te gaan. Heere, ontferm u mijner. De Heere laat manna regenen uit de hemel. Niet karig, is geen gebrek. Hij is gewillig om u zalig te maken. Hij is op zoek naar uw behoud. Hij heeft niets liever dan dat zondaren gebruik maken van zijn Zoon. En de Heer Jezus heeft niets liever. Hij smeekt u door het evangelie. Laat u toch met God verzoenen. Geef dat ongeloof toch op. En smeek om de krachtige werking van de Heilige Geest. En waar je zelf niet kunt, heb je dan niet alle reden om te gaan tot de levende Christus die door zijn Geest werkt wat u niet kunt. Die doden tot leven wekt. Er is manna in overvloed. En als de Heere manna geeft aan een murmurerend volk, hoeft u niet te denken, het zou voor mij niet kunnen. De grootste zondaar in ons midden, daar is behoud in de zaligmaker Jezus Christus. De meest onwillige, daar is een gewillige zaligmaker die uw behoud zoekt. De meest schuldige, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Manna uit de hemel. Maak toch gebruik van hem. Als tweede, ze moesten elke dag verzamelen. Als je gebruik bruikleed maken van het manna uit de hemel van Jezus Christus, is dat een leven van geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Ja, dan is het ook Gods kind die soms in de verzoeking valt. En misschien zijn er ook wel in ons midden die leven van ervaringen van gisteren of langer geleden. Maar je kunt ze niet bewaren. De Heere laat zijn volk niet leven bij wat ze ervaren of gevoeld hebben. De Heere houdt zijn volk in leven door het manna. En door elke dag weer manna te geven. En elke dag kom je er weer achter, in dat manna is een overvloed. De Heere houdt zijn volk in leven waar ze door het geloof elke dag opnieuw schuilen in de Heere Jezus Christus. Elke dag opnieuw als zondaar te vluchten tot die bloedfontein van Hem. Daar alleen veilig. En daar ga je zien, elke keer weer als je dat manna eet, een klein wit rond ding. De Heer Jezus Christus, gekomen in staat van vernedering. De onwaardigste onder de mensen. Veracht. En toch, als je hem eet, elke dag opnieuw kom je erachter, de smaak is als honing. Zoet. Heer Jezus zoet voor de ziel. En elke dag is het dat hij zijn volk wil leren gehoorzaamheid. Vertrouw nou op mij, leef nou elke dag bij mijn woord, mijn beloften, bij wie ik ben. Al Gods beloften in Jezus Christus, ja en amen. En daarom beproeft de Heere ook zijn volk, opdat ze leven niet alleen bij manna, bij brood op aarde, maar bij het woord van God dat uit zijn mond uitgaat. Bij Jezus Christus. En dan het derde. Dat manna, dat moest op de zesde dag voor 2 dagen verzameld worden. Op alle andere dagen, als je het dan bewaarde, kropen de wormen eruit. Maar als je op de zesde dag 2 porties verzamelde, de zevende dag was het goed. En laat dat ook niet iets zien van de Heer Jezus Christus. Hij die gekomen is, zichzelf heeft overgegeven tot in de dood, gelegd in het graf, gerust in het graf, de zevende dag. En onze heilige heeft geen verderving gezien, opgestaan uit de doden, en hij leeft, hij regeert tot in alle eeuwigheid, om ook vandaag zijn volk te voeden van zijn verdiensten. Van zijn werk. Van zijn persoon. En hij is het. Die ook deze morgen het verkondigt. Die mijn vlees eet. En mijn bloed drinkt. Die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken. Ten uiterste dagen. Zalig. Die hongeren en dorsten. Naar zijn gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 81, het 11e en het 12e vers. Ik ben de Heere, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Psalm 81, het 11e en het 12e vers. Dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.